próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Is er nog iets gebeurd dan afgelopen week?
Het lijkt wel een komkommertijd, hè?
Start de show!
Welkom bij Waar is de Mol Senior? Vandaag zijn we in Portugal, waar we nog even lekker genieten van de rust. De komende dagen staat er namelijk nog een hele grote verrassing te wachten. Wat zeg jij nou weer?
Gewoon niet te lachen.
Oké. Is de voice over? Een woordgrapje. Los van wat er donderdag nog verder uit de beerput komt in het programma Boos van BNN Vara. En hoe was het weekend van de familie De Mol? Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast met als vaste gasten tv-columniste Angela de Jong, mediajournalisten Dennis Jansen en Mark den Blanke. En mijn naam is Manuel Venderbos.
Dit is The Voice of Holland. The Blind Auditions.
Talent gezocht, gekneed, gecorrigeerd en klaargestoomd wordt voor een carrière in de muziek.
Ja, misschien wel iets te hard gecorrigeerd, maar goed.
Kunt u iets vertellen erover?
Ja, we gaan er zeker wat over vertellen. Even een samenvatting van het nieuws van afgelopen week. Het begon allemaal bij het YouTube-programma Boos van BNN Vara, waarin Tim Hofman mensen onboos probeert te maken. Ze claimen zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar seksueel overschrijdend gedrag. Hoe lang zijn ze ermee bezig geweest?
Maanden.
Vanaf augustus, toch?
En machtsmisbruik bij The Voice. En ze wilden vorige week woensdag wederhoor toepassen bij RTL, ITV en Talpa. En nog wat andere types. En RTL heeft The Voice vrijdagavond nog wel uitgezonden, maar zaterdag naar buiten gebracht dat de serie on hold is gezet. Voor onbepaalde tijd?
Ja, daar is nog niks over duidelijk. Ze gaan eerst onderzoek doen en daarna kijken ze wel verder.
En niet alleen The Voice, toch? Maar ook andere vertakkingen.
Ook The Voice Kids en The Voice Senior. Het merk is te beschadigd, dus alles om hold gezet.
Maar dit seizoen kan niet meer terugkeren, want Anouk is weg.
Ja.
Die gaat daar niet nog de rest van het seizoen af zitten maken. Ik bedoel, Jeroen Rietberg heeft schuld bekend. Dus die...
Zou je er nog eventueel uit kunnen knippen.
Ja, maar dan weet je toch dat hij daar achter de dat hij daar op de piano zit te spelen.
Dat is ook heel raar kijken. Heel raar kijken.
Er ligt een aangifte om grensoverschrijdend gedrag tegen Ali B. Die ontkent ten stelligste. En Jeroen Rietberg, die is al even genoemd, bandleider bij The Voice, komt direct met een bekentenis dat hij seksuele contacten heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice. En zowel RTL als ITV en Talpa reageren geschokt. Dat is natuurlijk ook wel opvallend, alsof ze van niks wisten. Evenals andere juryleden en presentatoren. Anouk is het meest direct en stapt per direct op als jurylid. Heb ik het zo een beetje correct samengevat allemaal, of heb ik iets vergeten?
Ja, dit is volgens mij wel in het kort wat er gebeurd is.
De grote lijn, denk ik, ja.
Ja, nou laten we zometeen even inzoomen op familie De Mol, hoe die week moet zijn geweest. Maar laten we het eerst hebben over The Voice.
Vier mensen die alles weten over en iedereen kennen in het vak. Van links naar rechts, Ali B. Anouk, welkom Gladys Grace en Waylon.
Jawel, dit zijn de Blind Auditions.
Ja, dit was dus afgelopen vrijdag. Toen leek er nog allemaal niks aan de hand. De stelling is, The Voice is over. Voorbij, gone, footsie. Het meeste werk van meneer De Mol met de draaiende stoelen is down the drain.
Ja, het is echt een hele lastige stelling.
Dit seizoen in ieder geval wel.
Maar ja, dat zeiden we inderdaad al. Dit seizoen, ja, het is gewoon onmogelijk om hiermee door te gaan. Maar ik vraag me ook wel af, ja, kan je nog met het programma door? Ik heb wat, ja, we hebben allemaal heel veel mensen gesproken en ik merk ook wel gewoon verdriet van mensen die aan het programma meewerken. Van hey, dus en empathie naar de slachtoffers. Maar ook woede naar, bijvoorbeeld naar Jeroen Rietbergen. Ik heb een letterlijke quote aan de telefoon gehad. Dat is een lul die het programma kapot heeft gemaakt. En ik vrees toch ook wel dat het merk wel erg beschadigd is om überhaupt nog mee door te kunnen.
In Nederland dan?
Ja, in Nederland. Ja, ik denk dat het voor het buitenland in principe niet zoveel uitmaakt. Want daar is niks gebeurd in principe.
Ik denk het niet trouwens. Ik denk dat de televisie zo opportunistisch is.
En de kijker ook.
Als dit uitgezocht wordt, komt een rapport. Er worden mensen aangewezen. Dan nieuwe coaches.
Ik zal niet zeggen volgend seizoen, maar misschien over een paar jaar. Dat het gewoon wel weer...
Big Brother, ja, heeft natuurlijk geen vergelijking. Is ook een tijd van de buis geweest. Is ook weer terug.
Daar is niks gebeurd hoor. Zijn wel wat incidenten geweest natuurlijk.
Maar dan wordt er wel eerst even schoon schip gemaakt met misschien een aantal types.
Ja, misschien een andere coach. Nou, sowieso een andere coach voor Anouk. Die stopt ermee.
Ja.
Misschien een andere productiemaatschappij.
Ja, andere productiemaatschappij. Andere
heel
invulling.
Andere mensen erachter de schermen.
Ja, en dan blijft het nog steeds spannend om te weten of die knop ingedrukt wordt.
En maar, de stoel draait.
Ja.
Maar van alle kanten die er aan dit verhaal zitten, vind ik eigenlijk dit nog het minst interessant. Gewoon ook echt merk ik bij mezelf. Ik bedoel, het is speculeren wat ermee gaat gebeuren. Dat zal de tijd leren. En het is maar een televisieprogramma.
Ja.
Het gaat echt om de mensen die hierin zitten. Daar heb ik met de ene groep heel erg te doen. Met de jonge meiden.
Ja.
En,
dat is een beetje te weinig benadrukt, hè, in de voorbije dagen, toch?
Ja, nou, wat mij echt stoorde aan wat ik op televisie voorbij heb zien komen, ging het de hele tijd over, is het strafbaar, rechtszaken, die aangifte tegen Ali B, hoe dat zit. Er is een appgroep van 60, begreep ik, tot het te waren, of 40?
40 heb ik gelezen.
Zaterdag was het 40 in ieder geval, maar goed, zij zou groter geworden kunnen zijn.
Nee, oké, laten we van die 40. Dus 40 mensen die een verkeerde ervaring hebben gehad, 40 slachtoffers. Of het nou strafbaar is of niet. Het is gewoon echt walgelijk wat daar gebeurd is. En ik vind ook, we zijn een mediapodcast. Maar het moet eigenlijk, als erover gesproken wordt, moet het over die slachtoffers gaan. En over die klootzakken die het veroorzaakt hebben. En of dat dan strafbaar is of niet. Ja, dat mag een rechter uitzoeken. Dat hoeven wij niet, daar hoeven we niet over te speculeren. Het is in ieder geval wel duidelijk dat die tv-wereld. Die mensen die hebben niet alleen bij The Voice gewerkt, zal ik het zo zeggen, waar de dingen over gezegd worden. Er zit gewoon een rotte plek in die tv-wereld. En dat kunnen we ook wel zeggen dat binnen het bedrijf Talpa, en dan heb ik het niet per se over de seksuele handelingen, maar ook machtsmisbruik. En daar moet gewoon verandering in komen. Als jij met allemaal mensen die banden met elkaar hebben, blijft samenwerken en elkaar de hand boven de hoofd houdt, niet de waarheid durft te zeggen, dat is het daadwerkelijke probleem. En dat moet echt bij de wortel aangepakt worden. En daar moet
maar is dat alleen daar, of is dat veel breder nog dan één televisiebedrijf, een volgend televisiebedrijf, maar misschien ook wel in een ziekenhuis of in een advocatenkantoor, of het gebeurt overal toch?
Nou ja, maar dit is wel een andere plek. Kijk, overal wordt geneukt. Dat kunnen we wel gewoon zo plat stellen.
Oh ja.
En overal zullen er relaties zijn met werknemers en stagiaires. Waar gewerkt wordt, gebeuren dit soort dingen. Alleen, hier hebben we het wel over iets anders. Er komen jonge talenten. We horen ook van stagiaires die daar rondlopen. Dus jonge mensen die het willen maken in een wereld waar ze tegenop kijken. En die worden dan op deze manier behandeld.
Er wordt ook gebruik gemaakt van het feit dat ze een droom hebben.
Ja.
Dus waarschijnlijk misschien net iets verder willen gaan en andere handelingen willen verrichten dan alleen maar dat liedje willen zingen op het podium.
Maar dat is misschien in een ziekenhuis toch ook met een chirurg en een artsassistent.
Het is van alle tijden, maar aan de andere kant op het moment dat je dat hier weer bij gaat halen en dan lijkt het altijd wel alsof het bagatelliseert en normaal moet vinden dat we met z'n allen heel dom zijn geweest dat we het niet hebben geweten of niet nooit hebben gezien. En aan de ene kant was ik zelf nog wel blij dat ik wel echt kon schrikken van dit nieuws. Ja. Want ik loop ook al 17 jaar in de televisiewereld rond.
Het laat je niet koud.
Het laat je niet koud. Maar het is ook, weet je, de afgelopen jaren heb je best wat verhalen gehoord over bedrijfsculturen bij bijvoorbeeld Talpa, waar we heel wat roddels over gingen. En daar waren heel wat dingen waarvan ik dan altijd dacht van, jeetje, wat ben ik dan een brave saaie muts daar in Rotterdam. Wie het hoogtepunt van de week is als de witte was is gedaan en de hamster eten heeft.
Dat klopt ook.
Dat klopt ook, ja. Dat zo eerlijk moeten we zijn. Maar dat waren de dingen die ik hoorde dan. Die werden lacherig verteld op een feestje. En dat waren eigenlijk vooral dingen meer in de overspelsfeer.
Ja.
Over losse, laat ik een heel grote oude woorden gebruiken, losse zeden. Makkelijk van de een naar de ander gaan.
Voor ons ook geen nieuws. Voor het AD ook geen nieuws.
Voor het AD geen nieuws.
Nee.
Ik bedoel, strafbare feiten heb ik er niet gehoord. Maar wel dingen die ik echt moreel zelf erg verwerpelijk vond. En die natuurlijk ook wel voor een deel kleuren hoe je naar deze hele affaire kijkt. Want je denkt wel van, nou.
Maar, dat wij hebben dus inderdaad een paar weken geleden die tip gekregen. We kregen een tip over Jeroen Rietbergen dat hij hiermee bezig was. Toen hebben we meteen gezegd, ja, is dat nieuws voor het AD?
Met vreemdgaan?
Ja, okay. met appjes en toestanden. Ja, is dat nieuws voor het AD? In principe niet. Dat moet iedereen eigenlijk voor zichzelf.
Dat is een particuliere zaak. Ja,
maar niet met deelnemers van The Voice.
Nee, we wisten natuurlijk niet wie en we zijn er achteraan gegaan. Want ja, inderdaad, als het een programma raakt of als het een sfeer of een machtsmisbruik zaken wordt, dan wordt het al anders. Daar gingen we natuurlijk wel naar op zoek.
Misschien moeten we ik denk dat jij dat fragment hebt. Gewoon even eerst dat fragment wat bij Bo is geweest. Even laten horen en dan weten we meteen ook hoe erg het is.
Dat zijn er dus twee kandidaten die in 2016 en 2017 hebben meegedaan met de Voice.
2017, 2018 geloof ik.
En dat is dus volgens het statement van Jeroen Rietbergen na zijn therapie geweest.
Ja, we moeten even uitleggen.
Ja, leg maar uit.
Nou ja, moeten we uitleggen dat hij in 2016 de zaak heeft opgebiecht. Hè, dat hij toen al bezig was.
En aan zijn opdrachtgever. Door zijn opdrachtgever is berispt.
Ja.
En de opdrachtgever is hoogstwaarschijnlijk John de Mol.
Ja, en dat is dan
Talpa of het is RTL.
Eén van die drie.
Ja, dus dat was toen Talpa Media.
Dat was Talpa.
Hè?
Maar het gekke is...
En zijn vrouw, hè? Niet te vergeten. Hij heeft het ook opgebiecht aan zijn vrouw, zei hij. En hij is toen weggegaan bij zijn gezin. En uiteindelijk zijn ze weer bij elkaar gekomen. Ja.
En is hij ook blijven werken bij The Voice.
Iets wat Johnny de Mol niet wist, dat Linda en...
Nee, dat vond ik ook opvallend. Dat was maandagavond bij 19:30. Dat die, werd hij ondervraagd door Catherine.
Maar dan komen we zo op.
Ja, dat is het ingewikkelde van deze zaak. Want iedere zin die je zegt, heeft weer drie andere vertakkingen die je dan ook eigenlijk nog even moet uitleggen.
Maar laten we eerst dat fragment, want dan weten we echt waar het over gaat.
Ja, dit was Nienke, een van de oud-kandidaten van The Voice.
Het moment dat het grensoverschrijdend wordt en dat je dingen eigenlijk niet meer moet weglachen en niet meer op in moet gaan, dat punt is zoek.
Maar neem ons eens mee in die glijdende schaal dan. Wat gebeurde er nog meer?
Ja, er was ook een situatie dat hij zei van... we hebben hierboven allemaal studio's. En weet je, je bent in hart en ziel muzikant. En je denkt, nou leuk, ik maak ook eigen werk. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. En dat er op dat moment een verkeerde communicatie is geweest... heb ik mezelf altijd ook gezegd. En dat er, dat u wel even ging voelen. Ja. Dat.
Maar dat zei hij toen tegen jou? Of heeft hij dat gedaan?
Dat heeft hij gedaan. Ja, sorry. Ja, ik vind het gewoon... Oh man,
ja, het is
zo
verschrikkelijk, maar
zo
je moet je ook niet... Je moet je ook niet daarvoor schamen. Want daar kan je niks aan doen, liever.
Dat is niet jouw schuld.
Nee, dat is niet jouw schuld. En je bent in een situatie gekomen waar je zelf gewoon geen controle had.
Ik wil helemaal niet huilen.
Nee, maar kijk, lieverd, dit is zo'n ontzettende...
Het is 4 jaar geleden. Ja,
maar het is
niet
ook een verschrikkelijk verhaal wat je hier vertelt.
Dit is waar
je
strafbaar wordt. Hè?
Ja. Nou, maar los daarvan, je vertelt gewoon iets waar de rest van je leven mee moet leven. En wat je dan op de nationale televisie nu vertelt.
Tja.
Ja, ik werd echt boos toen ik dit zag. Jij zat erbij in de studio.
Mm-hmm. Hoe zat jij daar? Wat dacht je toen?
Nou ja, het overviel mij nogal. Want je komt binnen en gaat vaak naar de visagie. En dan daarna heb ik VI zitten kijken. Dus ik heb me niet zo heel erg bemoeid met de gasten die er waren. Ik had heel even kort met Kirsten in de make-up gepraat.
Het andere meisje. Ja.
Met het andere meisje. En ik vond het een heel heftig verhaal wat die twee meiden, vooral Nienke, te vertellen had. Maar het gekke was dat de redactie dit ook niet wist. Zij had echt pas op het laatste moment besloten dat ze dit naar buiten ging brengen. Dus de sfeer daar was ook wel behoorlijk ontzet over wat er gebeurd is. En ja, wij hebben natuurlijk het hele weekend heel druk met deze zaken, jullie vooral aan het spitten geweest. Nou ja, dan begrijp je dat Jeroen Rietbergen wel erg aan het jagen is op vrouwen, maar dat hij eigenlijk wel altijd netjes zijn handen thuis heeft gehouden. Dat
begrepen.
Tot nu toe, wat we tot nu toe begrepen, zeg maar. Ja.
Maar dit was gewoon dit naar boven lokken naar een studio waar geen studio was en...
Maar dat is geraffineerd.
Ja.
Nou ja, en ook de hele opbouw natuurlijk, wat ze daarvoor vertelde, van hoe die haar nummer ontfutselt. Door, zal ik een foto maken? Zal ik je die toe-appen?
Ja.
Als ze in de trein naar huis ging, ben je al veilig thuis? Nou ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, nou, wat een leuke, aardige man. Die,
ziekelijk.
Ja, maar goed, ik zou er misschien zelf ook wel in trappen. Op dat moment dat je denkt van...
Als je iets graag wil, je bent nog jong. Ja.
Iemand die is gewoon in deze zin aardig, toch? Ben je veilig thuis gekomen? Dat zou ik als moeder, als het mijn kind was die daar is geweest, ook op prijs stellen.
En heeft een autoriteit.
Even checkt of...
Heeft een autoriteit.
Want ze woonde in Limburg, dus ze moest iedere keer naar Hilversum of waar dan ook.
Ja, ik heb een dochter van 19, weet je. Het is wel gek, want automatisch denk je daaraan... waar stuur je dochter naartoe?
Ja.
Ze zit gelukkig in Zuid-Amerika. Misschien is dat...
Nou, lekker...
dat is opbeurend.
Misschien is dat al minder veilig. Maar automatisch ga je daaraan... Denk je daaraan van... Ja, wat die volwassen mannen, wat doen ze met je dochter? Weet je... Dat gaat vanzelf en daar krijg je koude rillingen van. Echt waar.
En we moeten misschien nu ook even goed uitleggen dat Jeroen Rietbergen is helemaal vertakt in de hoge bazen van het programma. Je had in de periode dat het speelde was John de Mol nog met Talpa en daarna in de eerste seizoenen dat het bij ITV was betrokken bij The Voice. En Nou, we weten allemaal, Jeroen Rietbergen was de partner van Linda de Mol. Dus is de zwager van de grote baas.
Ja. Als muzikant was hij betrokken bij Solvation. Dat is, was hij een duo met Ronald Molendijk. Wat weer een hele goede vriend is van Erland Galjaard. Ja. Die ook datzelfde duo daarna is gaan vormen als DJ.
Ja. En dat is dan weer de man van Wendy van Dijk. Die toen presentatrice was. Dus het was ook nog wel echt iemand. Daar kijk je tegenop. En ja, het is ook de zwager van de grote baas. Dus daar ben je ook iets angstiger voor. Ik vond het echt bij Shownews dat Patty Bart, die het zich niet kon voorstellen dat iemand in die positie een machtspositie had.
Nee.
Nou, ik zou zeggen, laten we Patty Bart nooit meer voor zo'n programma uitnodigen. Die heeft zich gewoon zoveel slagen belachelijk gemaakt. Als je dat soort dingen uitkraamt, dan moet je toch gewoon niet bij zo'n ding als expert gaan zitten.
Heel even, heb jij na afloop ook nog wat mensen gesproken bij Bol?
Ja, ik was eigenlijk van plan om heel snel weer weg te gaan, want het is begin van de week. Maar goed, ja, die meiden hadden natuurlijk daar een verhaal verteld. Daar was ik zelf ook nog wel van ondersteboven. En dan eigenlijk nog niet eens zozeer van wat ze vertelden. Maar wel ook gewoon van de impact die het heeft op twee van die nog betrekkelijk jonge vrouwen.
Ja.
Kijk, die hele MeToo-zaak in 2017. Ik heb me er echt heel vaak over verbaasd hoe iemand op zijn fiets stapt 's avonds laat om naar het café te fietsen om daar zijn leraar te gaan ontmoeten. Dat ik echt denk van, hallo, hoe kun je dit doen? Dat was ooit iemand met wie ik bij pauze had. En dat ik echt dacht van dan moeten toch alle alarmbellen bij je afrinkelen. En ik mag hopen dat mijn dochter die stap al niet eens maakt. Maar ja, weet je, de afgelopen jaren is er natuurlijk zoveel naar buiten gegaan. En dat soort type mannen gaat vaak zo geraffineerd te werk. En heeft schijnbaar een, nou ja, wat zullen we zeggen, ze ruiken of iemand er net de goede prooi is. Die misschien wat minder stevig in zijn schoenen staat. En je gaat toch altijd weer een beetje uit van je eigen positie. Kijk, mij zullen ze niet zo snel iets flikken. En dat was vroeger ook al niet zo, want ik bijt hem eraf. Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het echt.
Is dit een kop over deze podcast? Maar
doe dat maar niet.
Dat is wel heftig.
Want dat doet er ook helemaal niet voor de rest helemaal niet toe. Maar ik bedoel, en ik ben mans genoeg om een aantal dingen te zeggen. Maar ik heb, nou, jij hebt een dochter van 19. Ik heb er eentje van 15.
Ja.
Die was pas op een feestje. En die had daar ook wel dingen gezien waar ze toch behoorlijk van ondersteboven was. Die nog niet helemaal geschikt zijn voor haar
leeftijd.
En dat duurde ook heel lang voordat ze ons dat durfde te vertellen. En er is haar niks gebeurd hoor. Echt helemaal niks. Maar
je gaat niet vertellen wat?
Nee. En ook niet waar het is.
Nee.
En ik neem ook niemand iets kwalijk. Nee. Ik vond het juist alleen maar heel fijn dat ze uiteindelijk vertelde wat ze had gezien. En ze had geen strafbare dingen gezien. Hè? Maar iemand van 15 die op een feestje is waar opeens heel erg gebloot gaat worden. En andere dingen gebeuren.
Ja.
Dat had haar impact. En dus het is heel moeilijk. Dat is het enige wat ik ermee wil zeggen. Om dat soort dingen waarvan jij je toch op een gegeven moment afvraagt. Wat gebeurt hier nou precies? En nou ja, wat ik bij die meiden gisteravond zag. En vooral bij Nienke ook nog heel veel schaamte. Van hoe heb ik zo stom kunnen zijn dat?
Ja.
Dat raakte mij
gewoon heel erg. En daarom sta ik nog heel lang te praten met die meiden. En dan merk je dat het gewoon voor hen zo'n ding is. Het heeft bij haar 2 jaar geduurd voordat ze het de moeder had verteld wat er gebeurd was met Jeroen Rietbergen.
En de vriend ook niet, hè?
En de vriend. Ze is in therapie geweest. Ik hoop niet dat ik iets zeg wat niet in de uitzending. Maar volgens mij zat dit allemaal ook in de uitzending.
Ja.
En ja, weet je, dan...
Ik was ook blij even met de opmerking die Mark Marie daar heel fel maakt van. Het is niet jouw schuld.
Ja.
En dat moet. Nou, stel je zit te luisteren en het is jou gebeurd. Het is niet jouw schuld. Het is gewoon een vieze man die met zijn vieze poten van een meisje af moet blijven.
Wat niet wegneemt dat we het echt allemaal, dat we onze dochters weerbaar moeten maken.
Ja.
En moeten op het hart moeten drukken dat ze dit soort dingen, hoe heet het, meteen vertellen. Moord en brand gaan schreeuwen. En mensen aan de hoogste boom opknopen als het ze overkomt.
Wij hadden geen telefoon in onze tijd. Toen wij, tenminste, toen ik jong was. Jij,
Mark zit tegen een glazen hoofd te kijken.
Ja, nee, maar dat gebeurde natuurlijk
wel. Maar ik geloof dat ik 25 was toen ik mijn eerste mobiele telefoon had. Dat is echt...
En jij bent nu 25, volgens mij.
Nee, ik ben wel een stukje ouder. Nee, toen ik geboren werd had ik een telefoon in mijn hand.
Het is natuurlijk wel een veranderde tijd met social media en met die telefoons. Ik bedoel, mijn oudste zoon is wel eens uitgenodigd door een leraar op Facebook, weet je. En toen kwam die ook wel, toen was hij 13 of zo. Toen kwam hij naar mij toe en zegt hij, pa, kijk, ik ben uitgenodigd om vrienden te worden. Ik zeg, wat is dat voor iets raars? Maar toen was dat nog helemaal niet, ja, wat zit je?
Nou, ik vind dat ook raar. Ik vind een docent moet niet een leerling uitnodigen.
Ja, en dat verzoek kwam ook nog eens half 1 s'nachts. Maar dat is echt waar. Ja. Dus ik heb toen dat is dus al 10 jaar geleden of zo. Toen dat helemaal nog niet, social media was dat volgens mij nog niet eens.
Nee, helemaal niet. Nee.
Maar ik heb toen wel de rector gebeld. Maar die wist helemaal niks van Facebook. Facebook. Dat was helemaal niet... Ik heb gezegd, dat moet gewoon lesmateriaal zijn. Maar goed, dat is een andere discussie.
Even weer terug naar de media. Wat ik eigenlijk wil doen is eventjes alle coaches en alle presentatoren en types langslopen. Wat we daarvan weten en wat we daar wel of niet over kunnen zeggen. Anouk heeft bijvoorbeeld heel duidelijk een statement gemaakt. Daar kan ik even een stukje van laten horen.
Nou, wat een pleurisaai allemaal. Wat onwijs verdrietig en teleurstellend. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik na een paar telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen... Ja, eigenlijk weet ik wel genoeg. Ik heb besloten dat ik gewoon niet meer terug wil komen bij The Voice. Het is gewoon een corrupte bende. Ik bedoel, ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie. En waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken. Dat is gewoon niet waar ik zit. Dus daar wil ik geen onderdeel van zijn. Dus bij deze wil ik laten weten dat ik niet meer zal terugkomen bij de Voice of Holland.
Recht toe, recht aan geeft ze gewoon gelijk de mening en zegt ze van ik doe gewoon niet meer mee. Is gewoon niet mijn wedstrijd meer.
Ze heeft het wel over een aantal mensen.
Ja, een aantal mensen.
Maar ja, ze heeft zelf gebeld natuurlijk. En wij moeten als journalisten heel erg moeite doen om mensen te spreken. Maar ja, zij weet natuurlijk iedereen die er rondloopt en heeft haar eigen vertrouwenspersonen.
Nou ja, misschien dus heeft ze Tim gebeld, Tim Hofman. Ja.
Zou ook kunnen. Ik vind het wel gewoon echt een sterk statement. Doe wat je zegt. En dat doet ze.
Meteen maar weg. Daarmee legt ze de lat wel hoog voor de anderen.
Nee, ja, maar dat
voor dat Welen en voor Glennis.
Dat hoor ik, maar Welen hoeft van mij niet op te stappen. Want die geeft aan van, hey, ik wil graag talenten coachen. Ik wil ze begeleiden. Hij doet dat nu ook bij Better Than Ever heel mooi. Mm-hmm. En als hij toch... Nou, hij geeft aan, ik weet er niks van, ik heb er niks mee te maken. Die hoef je dus niet meer te laten.
Nee.
Dat geeft hij aan. Dan vind ik niet dat Welen daar weg moet. Als hij nog gelooft in dat format, denk ik dat hij juist de uitstekende persoon is om daar te gaan zitten. En hij heeft nu ook een jong kind. En volgens mij komt er een tweede aan. Het lijkt me ook juist dan iemand die dan zo'n cultuurbeweging en omslag teweeg kan brengen.
Ja.
Ik vond dat ook een mooi statement. En ik geloof ook dat ik naar een oprecht boze vrouw zat te kijken. En tegelijkertijd denk je wel dat zij als jonge meid in de muziekindustrie ook genoeg meegemaakt moet hebben. En ik kan me dat ook herinneren dat ze dat in interviews wel eens heeft gezegd over wat ze in Amerika bijvoorbeeld toen ze daar een poging deed om door te breken aan hitsige platenbazen kreeg. En daar volgens mij op dat moment de eigen glazen ingooide door te zeggen van ik ga hier niet op in.
Ze heeft er wel eens een tegengesteld advies gegeven. Zei jij dat niet?
Ja, ze heeft iets geroepen in college toe was het geloof ik. Of zo'n type programma. Maar ja,
dat is een losgekort. Je weet niet in wat voor sfeer het werd gezegd. Of het grappend werd gezegd.
Ja. Ik heb ook wel eens gekke dingen geroepen.
Oh?
En dat probeer ik meestal niet in de podcast te doen. Maar soms gebeurt dat ook wel eens.
Ja, lukt het niet.
Maar als het echt om iets gaat... Dan gaat het erom wat je zegt. En niet als je in een luchtige sfeer zit.
Nee.
Het zijn citaten van, weet ik veel, 4 jaar geleden. Wat in een lacherige sfeer. Ik vind dat altijd heel moeilijk. Ik vind dat echt...
En de wereld is veranderd.
Ook. En tegelijkertijd, ja, moet ik het nou zeggen of niet? Denk ik dat een aantal vrouwen altijd wel zo ook zo heeft gedacht. Ik zeg niet Anouk, ik zeg niet, nou gewoon als ik op deze manier door het bed hoger op kan komen. Is het me het waard? Nou, kennelijk wel.
Maar als dat,
en iedereen
als dat,
die dat prima met wederzijds vertrouwen.
Ja, via het gooise matras dus.
Ja, nou ja, dat is ook zo'n term die natuurlijk voor alles en nog wat wordt gebruikt. Ja. Maar die zou ik nooit voor misbruik van sommige mensen zich hier meenden te kunnen permitteren. Nee.
Want dat heeft ook niks met elkaar te maken. Als jij gewoon allebei gezellig er zin in hebt en je wordt er beter van. Ja, van mij mag je het doen hoor. Maar als er een man zich vergrijpt of seksueel intimideert, ja, dat is toch heel wat anders. Ja.
We zijn wel een soort psychologie-podcast vandaag in plaats van een media-podcast.
Ja. Glennis Grace die reageert eigenlijk een beetje hetzelfde als Welen. Van ik vind het erg en wat zeg jij?
Niks, ik zeg niks. Oh. Hoor je mij wat zeggen dan?
Nee, hij wilde niks maakt zeggen. Een wegwerpgebaar.
Ja, we gaan toch niet alle coaches af?
Nee, okay.
Maar Glennis Grace kan er ook gewoon niks over zeggen, die zit er net.
Ja. Ali B dan, die ontkent het ten stelligste.
Wat is hem verweten? Wat weten we tot nu toe?
Ja, we weten te weinig.
Dat er een aangifte is gedaan. gedaan tegen hem en niet tegen Jeroen Rietbergen.
Tuurlijk, wij hebben ook verhalen gehoord, maar als we dat nu erin slingeren, dan kunnen we gewoon beter de uitzending met Boos afwachten wat ze brengen.
Maar goed, die advocaten gisteravond aan tafel bij Bo, die zei er is aangifte gedaan, dus dat betekent dat er of aanranding of verkrachting heeft plaatsgevonden. Dat is wat zij zei.
Ja. Dat moet ook wel. Nou ja, dat wil niet zeggen dat het plaatsgevonden heeft. Hè? Dat,
daar nee, want zijn weerwoord was verweten.
Ja, dat is de aanklacht. Ja. Ja. Ja, we kunnen daar gewoon heel weinig over zeggen.
Je vraagt je wel soms af, er wordt natuurlijk zaterdag is er zo'n bom ontploft. Sindsdien is het echt ongeveer ieder uur komt er ander nieuws naar buiten en meldt zich weer iemand. Nou, jouw mailbox zat ook weer net. Jij las net een mailtje voor van een vrouw die ook slechte ervaringen heeft.
Mogen we even niet, want ik moet eerst nog even met haar overleggen.
Praten, dus, daarom. Ja. Maar goed, die ook slechte ervaringen heeft met bepaalde personen. Maar Mark moet eerst nog met haar praten.
Nou ja, we kunnen wel Rietbergen zeggen.
Ik laat aan jou wat je daarover... En dat was niet binnen de Voice, maar dat was...
Ja, dat kan ik gewoon in zijn algemeen zeggen. Binnen Talpach zijn er ook gewoon een aantal verhalen van momenten op feestjes en dat soort dingen waar het mis is gegaan. In de zin van dat mannen zich misdragen hebben. Of een man zich heeft misdragen. En mogelijk mannen. Dat, ik ga daar niet een...
Ze permitteren zich heel veel vrijheden, bleek wat jij mij net liet zien in de omgang met vrouwen.
Ja, en dan misdragen niet per se tot het meteen betast is.
Presentatie heeft ook gereageerd. 3 en misschien wel 4 stuks hebben gereageerd. Want Jamai reageerde ook. Martijn Krabbé, Chantal Jansen en Wendy van Dijk.
Ja, bij Martijn Krabbé is het natuurlijk een beetje opvallend. Die is al die jaren erbij geweest. Mm-hmm. Maar hij heeft altijd gezegd, ik heb nooit iets gehoord. Ik werk overal volledig aan mee. Dus ik beschuldig hem nergens van. Maar het is gewoon opvallend en gek. Maar dat kan.
Chantal was boos, hè?
Chantal was boos en die emotie voelde ik ook wel. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Die is er op een gegeven moment bijgekomen en toen was Rietbergen dus blijkbaar al berisp. En die verklaring die heeft zij ook gewoon gelezen en gedacht van... Ja, maar waarom zit die vent er nog? Dus dat, ik weet niet hoe jullie ernaar kijken. Ik vond het een sterke reactie van Chantal.
Zeker, ja.
En Wendy van Dijk laat ik aan Angela over, want die heeft dat voor mij goed gelezen.
Ja, allemaal wel, maar die is gewoon was iets later. Maar,
Die was iets later. En
werd dan ook weer over gezegd dat het dan misschien weer tactisch was.
Nou ja, de formulering waargenomen. Daar kun je van alles van vinden. Maar goed, laten we ons voorlopig eerst maar eventjes bij de hoofdrolspelers houden. Ik vind het belangrijker wie wat wist aan de top.
Ja.
En waar de berisping vandaan komt en wie er besloot dat hij gewoon weer terugkomt. Terug kon komen, laten we zeggen. En nu alleen Rietbergen, nog los van wat er nog meer over andere mensen uitkomt, is de verwachting.
Er zijn wel mensen die ik ook gesproken heb en heel veel willen anoniem blijven. Maar er zijn mensen die gesproken hebben, het voelt die dan echt niks weten, zeggen dat dan. En die dan zeggen, het voelt alsof mijn buurman, die ik al 25 jaar kent, ineens dat ineens bekend wordt dat hij aan een kind heeft gezeten of zoiets. Zo voelt het. Dat je denkt, ik woon ernaast, weet je?
Ja, dat is natuurlijk niet gebeurd, hè?
Maar het heftigheid, zeg maar, dat je iemand al 25 jaar kent of 10 jaar, weet ik veel, dat je denkt, jeetje, wat...
Heeft Marco Borsato eigenlijk gereageerd?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Volgens mij niet.
Nee, die houdt media stilte. Ik heb niks gezien in ieder geval.
Nee, er was een meisje die bij Omroep West had gezegd dat Marco er op de mond had gezoend. Ja, dat is alles wat we tot nu toe te horen hebben gekregen. Meer niet. We weten ook niet hoe dat zit met Boos.
Gisteren uit het verhaal van dat ene meisje, die ene jonge vrouw, wat zij vertelde over dat ze op de grond moest gaan liggen tijdens haar zangles. Wat gewoon een oefening was.
Dat was bij Bo.
Ja, om te laten zingen met haar. En dat er dan door Jeroen Rietbergen een opmerking wordt gemaakt. Oh, daar zou ik wel op willen liggen. Dubieus. Dat daar ook een zangcoach bij is, die ik niet verwacht. Maar het moet of heel erg gemeen goed zijn geweest. In de zin
lacherig
over schunnige opmerkingen, dat er zo'n sfeer was. Of heel veel mensen moeten gewoon al jaren daar rondlopen met het idee van, ik weet niet wat het is, maar...
Ik vind wel dat je zo'n zangcoach dat mag verwijten.
Nou, wat ik wel wil aangeven, ik heb mensen gesproken die daar ook gewerkt hebben en die hebben wel dingen gehoord, als in dit soort teksten. Alleen die zeiden van, dat is soms ook in de sfeer van het programma en een kandidaat iets te goed willen laten voelen en... Dan kan ik me voorstellen dat je getuige van een opmerking bent en daar niet per se meteen aanstoot aan neemt. En daarmee praat ik de opmerking niet goed, maar mogelijk wel dat je erbij staat en niet meteen erop aanslaat.
Ja,
dat kan natuurlijk ook gewoon gebeuren. Hè? Dat je iets hoort en denkt van, het is een grapje. Ach.
En naar wie ga je toe om te zeggen dat de grappen van de zwager van de grote baas niet
vooral
zo gepast
zijn? Vooral dat, hè? Dat is natuurlijk een enorm struikelblok.
Ja. En je bent waarschijnlijk, dat soort programma's hangt aan elkaar van freelancers. Hoeveel banen zijn er op dat vlak? Ja, dan tel je misschien even tot 3.
Ja.
Of tot 10. En nou ja, weet je, dat zeiden de dames gisteravond ook. Soms ben je natuurlijk zo verbaasd over wat iemand tegen je zegt of wat durft te zeggen, dat je daar ook soms van in de lach schiet. Of het maar weglacht, ja. Je eigen ongemak.
Nou ja, of van de zenuwen ook.
Niks menselijke reacties is in ieder vreemd. Dus ik vind, ja, weet je, ik vind het heel moeilijk. Ik zou hopen dat als mijn dochter daar op de grond lag, dat de zangcoach die bepaalde gast op zijn bek sloeg.
Ja.
Kijk, en als jij weet wat er speelt, dan sla je hem denk ik ook op zijn bek. Maar als je dat niet weet,
dan denk je nog misplaatste grap. Ja, doe even niet, Piet. Ja.
Ja.
Maar wat wel zo is, sommige culturen zijn er, daar worden harde grappen gemaakt, er worden platte grappen gemaakt. Ik kan er zelf ook enorm om lachen en ik kan over de. Maar dat is wel eigenlijk altijd met mensen, als ik het erom terugdenk, die redelijk gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Ja.
Waarvan je weet dat je het tegen kan zeggen.
Waarvan, waarvan je weet dat je en waarbij het geen rare dubbele lading heeft of zo. Ik heb me dan nooit 1 seconde in dat soort grappenmakerij onveilig gevoeld. Als jij 20 bent of 18. En het wordt door iemand van 40, 45 tegen je gezegd in een toch vrij formele setting. Ja, dan snap ik wel dat jij denkt van.
Ja.
Nou, waar jij de kwetsbare bent in ieder geval.
Dan ben je de kwetsbare.
Ja. En dan riekt het naar machtsmisbruik, toch?
Ja.
De vorm van deze podcast is normaal gesproken dat we 2 hoofdonderwerpen hebben. Dus ik wil nu eigenlijk het tweede deel wil ik het gaan hebben over. Ja, daar hebben we dan een stelling normaal gesproken. Maar hoe was de week van de molletjes? Laten we beginnen met Linda de Mol. Want die is toch aan de andere kant ook een enorme verliezer. Zij deed een statement naar buiten. Zal ik daar iets van voorlezen?
Ja,
dat is
misschien
wel een goed kort idee. Statement. Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie. Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had. En waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet van wat nou waar is en wat niet. Dat schrijft ze op linda.nl. Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken. Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven. En ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten. Vonden jullie van dit statement?
Ja, het enige gekke is dat de slachtoffers niet worden genoemd. Maar dit is ook gewoon een bedrogen vrouw die. Ja, je kan er niet zo heel veel over zeggen. Omdat wij weten niet wat Linda wist. En ja, het is ook gewoon. Rietberg heeft het gedaan. Linda heeft het in principe niet gedaan. Dus eigenlijk kan je heel weinig over Linda
maar
zeggen.
Maar hij heeft het wel 5 jaar geleden opgebiecht.
Iets anders in merk ik. Ik heb heel veel moeite om het nu voor haar heel zielig te vinden. Want inderdaad, in dat statement van Rietberg staat dat hij alles wat in 2016 was gebeurd, dat waren al meerdere gevallen, staat er in die verklaring. En daar baseer ik me nu maar eventjes op. Daar heeft hij toen schoon schip meegemaakt tegen zijn werkgever en tegen zijn vrouw. Hij is in therapie gegaan. Nou, ik denk dat we met z'n allen wel kunnen concluderen dat je van 1 buitenechtelijke kus niet meteen in therapie gaat. Dus wat ik dan echt gewoon niet begrijp, is dat je hem terugneemt. Dat moet iedereen helemaal zelf weten, wat voor gesprekken daar gevoerd zijn. Maar dat je hem opnieuw ieder jaar weer op een groep vrouwen afstuurt. Ja, dat neem ik haar gewoon wel echt kwalijk. Een
soort kat op het spek binden.
Hoezo neem je dat haar kwalijk?
Nou, ik had gezegd van prima, maar je gaat niet meer in dat soort situaties. Laat hem dan maar met Anouk gaan toeren.
Ja, maar als die,
dan
als
ben ik benieuwd wat er had gebeurd als hij daar wat geprobeerd had.
In de categorie afbijten.
Zeg maar. Ja, ik weet niet. Hè? Maar als hij die therapie heeft gevolgd.
Ja, maar dan hoef je toch ook. Dat ben ik wel met
Angela eens. Ik geloof niet dat een alcoholist ook in een drankenzaak moet gaan werken.
Nee, ik geloof ook dat die therapeut zich ook een beetje achter de oren moet krabben. Of niet?
Het gaat altijd in de eerste plaats ook om het feit dat je, als hij heeft toegegeven aan haar dat hij gerommeld heeft met kandidaten, waar het in die verklaring
maar goed,
sterk op lijkt dat hij toegegeven heeft, dat je dan niet nog iemand in zo'n periode. Je hebt zelf ook een dochter en je wil gewoon alle mogelijke verleidingen zoveel mogelijk uitsluiten, toch?
Maar misschien heeft hij toen 5 jaar geleden tegen haar gezegd, joh, het is 1 keer misgegaan en dan ga ik voor in therapie. En het is als scheve schaats. En wil je me vergeven?
Maar daarvoor waren ook al een reeks incidenten die ook in de media zijn geweest. Dus het was niet 1 keer. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dat kan niet. Dat heeft in de roddelbladen gestaan. Een aantal akkefietjes waarvan mensen het wisten. Nou ja, er is dus bij The Voice met meerdere vrouwen contact geweest. En dan kan het nog dat er afgelopen weken enorm veel nieuwe gevallen van na 2016 bekend zijn gemaakt. Maar zij heeft niet gezegd tegen hem, tegen de broer, tegen wie dan ook, ik wil niet meer dat hij in de buurt komt van jonge kandidaten.
En daarin heeft ze natuurlijk ook wel een extra verantwoordelijkheid met het blad Linda en Linda Meijden, waar ze juist die doelgroep aanspreekt en juist daar ook zich druk om maakt. Dus dat is wel de dubbele moraal die daarin zit. Dan moet je dat ook. Nou ja, wat Anouk doet met haar woorden en daden, dat had Linda dan natuurlijk ook moeten doen. Woorden en daden. En dan had die man daar nooit meer moeten zitten.
Dennis?
Ja, Weet je, als je therapie volgt, krijgt hij dan dus geen tweede kans. Dat vind ik wel. Ik bedoel, ja, hij, het is zo. Wat, ja, jeetje.
Het is een muzikant. Hij hoeft nou ja, niet best
weet
je,
wij weten nu
zitten.
Hoe erg het was. Maar toen wist je niet hoe erg het was. Ik bedoel, ik snap het dat jullie dat zeggen. Maar ja, wat moet hij. Hij maakt muziek. Ik bedoel, als hij therapie volgt en
ja, dan gaat hij muziek maken. Of hij dan niet bij de voice zitten. Ja,
dat zeg ik gelijk in de bit bij. Noep. Ja.
Er zijn genoeg plekken waar je muziek kan maken.
Ja, ja, maar ik vind het los van. Ik vind het toch. Ik zit er nog even over na te denken. Ik vind het toch los van alles van nog steeds verdrietig voor haar. Gewoon. Zij probeert misschien te kosten wat het kost. Haar gezin te redden. Wat ze al een keer bij elkaar geraapt heeft. En nu met een aangewaaide oom, zoals Johnny dat noemt.
Dat moet ze helemaal zelf weten. Daar heb ik geen oordeel over.
Nee, voor
haar positie. Maar het feit dat hij willens en wetens door een aantal mensen weer in dezelfde positie is teruggebracht. Waarin die gewoon nog een keer
maar dat is een andere
aan de gang
discussie.
Kon gaan.
Nee, ja, dat, ja, dat snap ik. Maar je zegt daarbij, dus is ze niet zielig. Nou,
heb ik moeite om het nu zielig te vinden voor Linda. Mijn hart gaat in eerste instantie uit naar gewoon al die
slachtoffers
die daar zijn. En dat is een behoorlijk grote groep. En wat er nu allemaal aan vunzigheid nog meer naar buiten komt over bepaalde artiesten. En dan heb ik mensen die dit wisten. Want we hebben het nu over de dingen die in de roddelbladen hebben gestaan. Over Jeroen zijn eigen verklaring. Maar ook het verhaal van onze Jeroen Smalen. Waarin die dus al aangaf hoe die Jeroen afgelopen jaren te werk ging op menig televisieredactie. Het spijt me. Dit is echt een patroon. En op het moment dat je dan in 2016 besluit. Hij kan weer terug in diezelfde positie. Ja, dat snap ik gewoon echt niet. En daarmee denk ik, ja, dan heb je dus een bepaalde groep vrouwen toch wel ergens aan blootgesteld. Wat niet had gehoeven.
Maar dat ligt dus inderdaad aan de opdrachtgever. Hè, die het wist. En dat is dan inderdaad de broer van Linda.
Nou, die lijntjes zijn heel kort. Ja. Maar ze had het ook tegen hem kunnen zeggen. Ik wil niet dat jij daar gaat staan.
Ja. Nee, dat
en misschien kun je dan zeggen. Van, dan heb je heel weinig vertrouwen in je man. Dan heb je heel weinig vertrouwen in jezelf.
Ja.
Of in jullie relatie. Maar ja, ik vind wel dat je inmiddels daar ook wel. Dat je ook aan anderen moet denken. In ieder geval.
Maar we weten niet precies wat de afspraken zijn. Ze zijn uit elkaar gegaan. Hij is in therapie gegaan. Dus het is, ik neem het niet op.
En, hoor. En daarbij misschien ook wel belangrijk om aan te merken. Op het moment dat je iemand dan terugbrengt op zijn oude positie. Dan ga ik ervan uit dat het in de gaten wordt gehouden.
Dat is wel zeker. Ja, ja, ja.
Ja, en dan
ook door de opdrachtgever.
Ja.
Dat er iemand bij hem is en in de gaten houdt en monitort wat er allemaal gebeurt.
Als dat gedaan wordt, dan is het niet helemaal zo.
En wat mij stoort is dat ik dan verschillende mensen bij Talpa heb gesproken. En dat ik dan de quote hoor. Bij Talpa is er een vertrouwenspersoon. En die vertrouwenspersoon die heeft als functie dat hij het doorgeeft aan de bazen.
Ja.
En dat lijkt me nou niet helemaal hoe een vertrouwenspersoon werkt. Dus dat mogen ze bij Talpa ook wel eens goed gaan uitzoeken. Hoe ze daar met mensen omgaan.
Een vertrouwenspersoon moet losstaan van de baas.
Precies.
Dat is inderdaad wel gek. Maar laten we naar een andere baas gaan. Johnny de Mol. Die kwam terug van vakantie. En die had een hele frisse, fruitige start in gedachten van seizoen 2 van 7:30. Maar toen moest hij eerst deze hete aardappel doorslikken. En dat deed hij best aardig.
De driedubbele blik waarmee ik naar de situatie kijk, als mens, als programmamaker en als familielid, die maakt dat ik op dit moment van alles zou willen doen. Maar daar is het nog te vroeg voor, want nog niet alle feiten die zijn duidelijk. En ik ben op dit moment, en misschien wel helemaal niet, objectief genoeg. Ik word overspoeld door tegenstrijdige gevoelens die ik tegelijkertijd ervaar. Nou, allereerst is het natuurlijk verschrikkelijk voor de mensen die daadwerkelijk met de misdragingen in aanraking zijn gekomen. En dat zij in deze positie zitten, dat had nooit mogen gebeuren. En tegelijkertijd vind ik het ook vreselijk voor de mensen in de omgeving van de andere kant. Want die pijn en dat verdriet en die schaamte, die zijn momenteel voor mij van heel dichtbij voelbaar. Dus laat het duidelijk zijn, het staat allemaal niet in verhouding tot de pijn en het verdriet die de andere betrokkenen ervaren. Tim Hofman die doet als programmamaker zijn werk. En het mag duidelijk zijn, als er misstanden zijn, dan is het goed dat ze aan de kaak worden gesteld. De uitzending van Boos omtrent The Voice gaat donderdag online en tot die tijd kunnen we er eigenlijk weinig over zeggen, omdat we het ook gewoonweg nog niet weten. We zullen bij 7:30 niet wegkijken. Integendeel, wij willen met open vizier naar alle kanten van alle verhalen kijken.
Hij las dit van de autocue in de opening van de show. Ik zeg, de koning kan er wat van leren.
Autocue lezen kan die goed.
Zeker.
Ik vind dat Johnny ook wat verschoningsrecht heeft. Hij geeft het inderdaad al aan dat die driedubbel erin staat.
Dat is ook wel eens lekker om gewoon te horen.
Ja, dat vond ik al goed.
In tegenstelling tot de oud-kandidaten en bevriende deskundigen in de verschillende showbiz-rubrieken. Die gedaald worden door meneer de Mol. Ja, precies wat ik schreef.
Dus ik vind dat Johnny enigszins verschoningsrecht heeft. En dat hij met zijn vader belt. En dat die dan een aantal dingen tegen hem zegt. Ik hoop zelfs dat John de Mol niet alles tegen hem heeft gezegd waarmee hij hem... Zoals ik ook wel eens, dan zijn Dennis en ik met een verhaal bezig. En dan heb ik het van een bron die niet bekend mag worden. En dan vertel ik die bron niet tegen Dennis, zodat Dennis gewoon lekker kan bellen zonder dat hij mij kan verraden.
Dus... Dan ben ik ineens per ongeluk jouw bron.
Ja, dat gebeurt ook wel eens. Maar ik hoop zelfs dat John de Mol zo slim is geweest dat hij niet alles heeft verteld tegen Johnny. Waardoor...
Een soort wie is de mol dan?
Ja, precies. Nee, maar,
toch nog een grap. Toch nog een woordgrap.
Toch nog een grapje. Dat hoop ik, waardoor hij niet gisteren... Want hij werd keihard ondervraagd door Catharina. Wat ik echt... Ik dacht, geef die vrouw om 7:00 op NPO 1 in de plaats van M&M Talkshow. Want het zijn gewoon korte vragen. Lulkoek. Ja. Perfect.
Ja. Zijn ongeveer 100 keer zo kort.
Klein stukje luisteren.
Ja, een klein stukje luisteren.
Hoe zie jij zo'n Jeroen dan eigenlijk? Want die ken jij natuurlijk ook als bandleider en als namen aangewaaide oom, noemde je het?
Ja, ja, wat een ongelofelijke klootzak.
Serieus?
Ja, ja, dat is natuurlijk echt een lulde behanger. Maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, we houden natuurlijk wel van hem.
Ja, dat was natuurlijk een gekke situatie.
Hier schoot hij bijna vol.
Ja.
Maar ik vond ook het statement aan het begin en inderdaad het benoemen van die driedubbele bril. Ik dacht wel even van, volgens mij Johnny was het sterker geweest. En dat kan jij ook als je het gewoon uit je hoofd doet. Maar ik snap dat hij bepaalde zinnen wil maken. Dat hij bepaalde dingen per se wil zeggen. En niet in de hierop, want hij was zenuwachtig. Kon je zien, hij was heel zenuwachtig.
En emotioneel.
Hij zat ook heel risico niet te nemen toch?
Nee, dus dat snap ik ook. Maar het is... dus ik ben alles met jou en ook verschoningsrecht. Want hier, in de hele affaire die we tot nu toe ontrolt, is de naam Johnny geen één keer genoemd. En over Johnny gaan ook genoeg verhalen de afgelopen jaren. Maar nooit in...
Altijd in een relatie.
Altijd in een relatie. En er ligt natuurlijk ook wel een aanklacht tegen hem. Maar die staat hier weer los van. Dus, maar, en daarom vond ik het gek. Omdat Johnny in principe geen onderdeel is van deze rel. Maar wel onderdeel van die familie. Ja. Dat hij gisteravond wel een soort van... als spokesman naar voren werd geschoven.
Ja, het werd een soort persconferentie.
En John.
Ja. Het werd een soort persconferentie.
En zijn gasten hem liet ondervragen. Zeg dat
Erik Dijkstra en Catharine Keil.
Ja. Dat zei hij ook van tevoren. Jullie mogen alles vragen. Ik heb geen geheimen. En dat, de meeste vragen die gesteld werden, vond ik echt gewoon hele goede vragen. Maar waar het wel een beetje ging wringen, is het stukje waarin het dus ging over, heb je je vader gebeld en wat heeft hij gezegd?
Ja.
En toen werd het dus van, ik heb hem gebeld. Maar ja, ik weet niet. Ik ga ervan uit dat hij het wist. En ik hoop maar dat het voor die ene dame allemaal netjes is afgehandeld. En dat er met alle betrokkenen is gepraat en dat er dingen zijn gedaan. En daarvan dacht ik.
En er was er één dame ineens.
Daar had hij het over in dat in verhaal. Maar daar vind ik het dus gek van. Want je kan dan, als je vader belt op zaterdag, omdat er een enorme toestand is over The Voice.
Ja.
To put it mildly. Dan is
het levenswerk
vraag,
van je vader.
Papa, wist je dit van Jeroen? Want ik bedoel, hij schoot vol toen hij het over Jeroen had. Dus ik had wel echt het idee, dat waren voor hem wel echt nieuwe dingen aan het licht gekomen. Dus wist jij dit, pap? En waarom hebben jullie hem in 2016 niet de laan uitgestuurd? Dat lijken me toch heel normale dingen om te vragen aan
je
vader.
Dat wist hij niet, hè? Hij wist daar niet van, toch?
Ja, maar hij heeft toch het nieuws gevolgd afgelopen?
Nee, nu wel, maar hij wist toen niet.
Ja. Maar waarom heb je hem toen... Want dat is eigenlijk nog steeds de crux. Daar kwam het ook bij die doofpot weer over uit. Omdat hij natuurlijk... Nou ja, hij kon blijven zitten na die therapie en die berisping.
En hij zat daar volgens mij ook een heel klein beetje te jokkenbrokken. Of was net weer even vergeten. Maar 's ochtends op de radio bij 100% NL... zei hij dat hij wel zijn vader in ieder geval had gesproken. En dat klopt ook, dat had hij daar ook gezegd. Maar dat die dag gedurende die dag nog wel een paar keer zou gebeuren.
Ja, nou weet je dus niet of dat ook echt gebeurd is. Maar goed, weet je, kijk, en ik snap best dat het heel moeilijk voor hem is in die situatie om daar dan wat over te zeggen. Want reken maar dat de hele juridische afdeling van Talpa meekijkt. En dat van tevoren is bedacht wat hij daarover kan zeggen. Maar het is gewoon niet geloofwaardig dat je dan doet, oh ja, dat weet ik niet. Ja, dat neem ik aan. Had het dan anders gedaan. En
dat had je wel heel grappig opgeschreven in je column van dinsdag. Ja,
maar toch weet je het niet. Je weet het toch niet. Hoe die verhoudingen liggen, hij met zijn vader. Of die hem alles kan vragen. Kijk, bedenk.
Tuurlijk wel.
Denk je dat... Nee, dat ben ik... Nee, hoezo?
Je kan sowieso...
Dat je vader alles kan vragen.
Sowieso kan je vader alles vragen.
Ja, zeker. Maar denk je dat iedereen altijd maar alles aan zijn vader kan vragen? En dat mensen dat doen? En dat vind ik wel naïef, eerlijk gezegd. Dan ben ik serieus.
Maar
denk
mensen
je,
die zo nauw samenwerken
dat je,
met z'n tweeën.
Nou, dat weet ik niet of dat nou heel zo... Ik weet niet of je zomaar je vader ter verantwoording kan roepen. Of iedereen dat doet, zeg maar.
Maar je
of dat hij durft.
Of hij durft of doet.
Ter verantwoording. Je wilt toch gewoon
ja,
weten. Je
maar bent, dat is natuurlijk
die jongen
wel
die was
sfeer.
Daar... Laten we ervan uitgaan dat de emotie waarmee hij daar stond... met de zenuwen en de emoties, dat die oprecht zijn.
Ja.
Dan ben je toch... Ik bedoel, hij was bij Linda langs gereden, begreep ik... toen hij terugkwam van zijn vakantie om er te zijn... Nou. Oké, dat snap ik. Maar als jij toch je vader belt van... pap, verdorie, wat is er aan de hand met The Voice? Hoe gaat het met jou? Waar maak je je druk over? En wat een teringleier, die Jeroen. En, maar hoe hebben
ja,
jullie
dat,
hem
dat zeggen wij.
Hoe hebben
dat
jullie...
zeg, ja, dat zeggen wij. Dat zeg ik ook. Dat zeggen wij. Maar
hij
je
zei
weet,
het ook.
Lul
de behanger, klootzak.
Ja, dat weet ik. Dat zei hij over hem. Maar je weet toch niet hoe zo'n gesprek gaat? Je weet toch niet hoe mensen...
Ja, maar kom op,
ja, nee,
Dennis.
Ja, nee. Ja, dat ben ik serieus. Je weet toch niet hoe zo'n gesprek gaat?
Maar waar misschien... bel je hem dan over? Om te vragen of het
nee,
weer lekker
gaat,
is?
Nee, maar
dat
weet ik. Dat heb ik ook gelezen.
Ja.
Het voorbeeld was, de familie De Mol, laten we dat erbij zeggen, hebben een villa in
Portugal. Ja.
Dus laten, ik heb het bijgezet, laten we voor het gebak ervan uitgaan.
Ik snap jou en ik snap dat je die vragen stelt. Die zouden we allemaal hebben willen stellen.
Ik denk inderdaad dat er ook vaders en zonen zijn die niet alles tegen elkaar durven te zeggen. Maar dat zijn dan ook vaders en zonen die elkaar niet zo heel vaak zien. Of totaal andere kant op zijn gegaan.
Ze doen hetzelfde werk. Ze werken al jaren met elkaar.
Ja.
Alles loopt in elkaar over. Ze maken programma's. Het gaat notabene over een familielid. Het lijkt mij...
Het lijkt mij vooral dat er juristen tussen zijn geweest... die hebben gezegd, dit mag je wel zeggen... en dit kan je niet zeggen.
Dat begon ik mee. Dat je toen kon merken dat juridische afdeling... en dat vond ik er gewoon niet sterk aan. Sorry, dat vond ik echt niet sterk aan. Ik neem aan dit en ik neem aan dat.
Van mij had hij beter kunnen zeggen... ik kan niet alles zeggen. Want ik ben de zoon. En ja, dan kan ik gewoon niet alles zeggen. Want... Het is niet. Ik heb niks gedaan. Ik heb hier niks mee te maken.
Had hij dit moeten doen, zo'n persconferentie? Of had hij het gewoon. Hij had ook gewoon bij dat statement kunnen laten aan de kop van de show. En dan daarna.
Ik vond dit wel sterker.
Ja, ik vond dit.
Ja, maar waarom was dit sterker? Nee. Bedoel, hij is geen onderdeel van die rel. Hij zat daar puur dus om als een soort, blijf ik bij, een soort woordvoerder van zijn tante en van zijn vader. Dat vond ik er gewoon. Dat snapte ik echt niet.
Ik vond dit wel de manier zoals ze de talkshow moesten doen. Dus. Even los van Johnny, hij is daar. En dan zijn er relevante vragen. Dus dan is hij even de inwisselbare talkshow host. En dan is Catharine en Erik er. En die zijn even de baas. En die hebben volgens mij gedaan wat ze in die talkshow moesten doen. Want Johnny was er. En dan moet je hem stevig bevragen. En dat hebben ze gedaan. En volgens mij moeten we 7:30 heeft het goed gedaan. En dan kunnen we betwisten of Johnny het perfect heeft gedaan. Maar wat de taxi 7:30 moest doen, hebben ze volgens mij perfect gedaan.
Nou, ik vond dat hij zichzelf in een vrij onhandige positie manoeuvreerde. Waarbij hij dus ook weer gedwongen werd om te zeggen van... ja, ik ga er wel van uit dat mijn vader dit geweten moet hebben.
En dat ben ik met je eens.
Wat iedereen ook altijd zegt. En dan denk ik, nou ja, er zat daar een vader op zijn vakantieadres in het buitenland.
Ja.
Die kennelijk het niet de moeite waard vindt om erover te reageren.
Deze inwisselbare talkshow host, of podcast host moet ik zeggen. Die heeft inderdaad maar één vraag. Waar is De Mol senior? Hoe kan het nou dat hij inderdaad nog op zijn vakantieadres zit?
Nou ja, het verbaast mij wel dat iemand die waarvan we de afgelopen jaren het alleen maar de verhalen kennen, dat hij tot in de haarvaten met zijn producties bezig is. Om het voorbeeld van The Voice te nemen, dat hij zich tot op de plaat bemoeit met wat een kandidaat zingt.
Dat
tot met Nobel, die oudere kandidaten van The Voice Senior, die een andere jurk moesten aantrekken van hem, omdat die jurk niet mooi deed. Hij gaat met ieder ding mee. Mark Koster zei, als er een lamp scheef hangt, dan draait hij hem recht.
Ja, ik heb hem ook wel eens ergens meegemaakt op de televisiestudio op de vloer.
Dan ontgaat hem ook niks.
Nee,
dat vindt iedereen altijd heel bijzonder.
Hij is met alles bezig.
Vertel.
Nou ja, dat hij in de kleedkamer komt en iedereen, elke quizkandidaat een handje gaat geven. Nou, dat hoeft hij toch niet te doen. Maar dat doet hij wel.
Ja.
Vind ik superleuk. En ook een soort van imponerend, indrukwekkend toen. Maar ja, dat is wel De Mol zoals je hem kent.
En dan als er dan dit nu aan de hand is, met je bedrijf, met je mensen, met je familie, dan snap ik niet dat hij nog in het buitenland zit.
Het kan natuurlijk zijn dat hij tot donderdag wacht. En als hij dat niet doet...
Nou, dat zal hij ongetwijfeld doen natuurlijk.
Dan, hoe noemde je hem in column?
Ja, laffe hond noemde ik hem. En,
durf ik niet te zeggen, maar als Angela het zegt, vind ik het goed.
Daar kreeg ik wel wat reacties op van een aantal mensen. Of die term niet te ver ging.
Omdat je vond dat hij zijn zoon vooruit schoof en
dat,
zelf
dat vind ik echt.
Achter
en,
de bakens bleef.
Ik bedoel, Johnny is een volwassen kerel. En die weet donders goed waar hij dan aan begint, denk ik. Maar dit getuigt niet van heel veel moed en open vizier, vind ik persoonlijk. Je kan over die term laffe hond, ik zat er later nog eens over na te denken. Ik had het ook laf kunnen noemen. Maar ik heb gisteravond ook bij die twee meiden gezeten. Met het verhaal van dichtbij gezien wat dat met ze gedaan heeft. En dan waren dit nog niet eens misschien de ergste voorbeelden die je zou kunnen voorstellen in zo'n situatie. Maar als je dan ziet wat dat al teweeg brengt bij ze. Ja, dan vind ik dat je ook als baas een verantwoordelijkheid hebt naar die kandidaten. En dat jij je dan verschuilt achter je zoon. Ja, daar vind ik dan wat van.
Dus John de Mol, als je luistert, laat wat horen.
Nou, dat doet hij vast na donderdag.
Ja, Talpa heeft natuurlijk een statement uitgedaan. Dat ze het geschokt zijn en dat ze het niet weten.
Ik zou zeggen, schuif aan. Schuif aan bij Johnny.
Ik gebruik nog een keer het woord verschoningsrecht. Wat jij net zei voor Johnny. Want dat is in deze zaak vooralsnog zo. Is zo. Misschien dat er ooit nog iets anders. Maar Johnny heeft helemaal niks met The Voice te maken. Ja. Dan vind ik het uitermate laf dat je je zoon de kastanjes uit het vuur laat halen. Op die manier, op primetime. Terwijl je weet dat heel Nederland eraan gaat zitten kijken.
Heb ik nog één vraag die ik eigenlijk altijd stel aan het einde van de podcast.
Waar kijk je naar uit?
Waar kijken jullie naar uit?
Nou, ik lag maandagavond, dinsdagochtend lag ik in mijn bed. En toen dacht ik, het is pas dinsdagochtend. Het voelde opeens dat het heel lang was voordat het nog donderdag is.
Nou ja, en in de tussentijd hebben we natuurlijk ook alweer Umberto Tan, die natuurlijk nog uit de kast werd getrokken als een potentiële...
Ja.
Gaan we daar ook weer...
Ja,
dat moet je niet op één hoop gooien, hè? Want
nee,
dat,
maar die komt natuurlijk wel.
In dezelfde...
Albert Verlin komt natuurlijk wel met een opmerking dat ik denk van ja, waar komt dat ineens vandaan?
Dat is gek, toch?
Ja.
Maar ik kom erop omdat jij zei van we moeten nog heel lang wachten. Toen dacht ik wel van, oh jongens, dit is pas zondagavond. Pas donderdag is die uitzending. We hebben nog 4 dagen zo ongeveer tot het uitzendtijdstip van 4 uur. Wie komen er nog meer? Gaat nu de ene helft van Hilversum een oude rekeningen vereffenen met de andere helft van Hilversum? Of uit de kast trekken en alles vertellen wat ze gezien hebben de afgelopen jaren?
We kunnen wel stellen, alles wat dan bij shownieuws gezegd wordt, dat hoeven we niet serieus te nemen. En dat merk je gewoon de hele tijd. Dus elke keer komt daar een nieuwe onzin vandaan.
Ik heb trouwens nog wel even gebeld met die Georgette Slik van Blue Circle, de baas.
Fremantle.
Ja, Fremantle. Die, mm-hmm.
Productiebedrijf wat RTL Late Night produceerde.
Ja, en Albert Verlinde had daar dus van gezegd, de productiemedewerkers die... die vinden dat een meer een date show dan een late night show. En Beto zou appjes hebben gestuurd...
Naar een talkshow, ja.
Ja, na de talkshow. Nou, dat heeft hij inderdaad gedaan. Maar dan meer mensen bedankt, zeggen dan. En Blue Circle heeft eigenlijk meteen... Die geloofde daar ook niks van. Maar die heeft ook meteen intern alle medewerkers die ze konden vinden... meteen gevraagd, hoe zit dat? En kon niks vinden, dus.
Foute stelling, maar totale onzin.
Nou ja, die is... Ik dacht, toch even nabellen.
Heb je toch wel weer een keer gebeld?
Nou, het is niet zo dat ik niet gebeld heb de laatste
tijd. Heb je die jingle nou af?
Heb ik ook nog steeds niet.
Ik heb de telefoon
af.
Nog nooit zo vaak op de oplader gelegd, eerlijk gezegd.
Ja, en dat vind ik wel echt een probleem van deze moderne tijd, dat je telefoon gewoon leeg raakt.
Ja, wees blij dat je niet elke keer naar de voorkant van de huiskamer moet, zoals vroeger. Dan? En dat je zusje of je broertje of je vader...
Oh, dat daar de telefoon zat. Oh ja. Ja.
En maar een beperkte actieradius hebt van zo'n krulsnoer wat altijd in de kit zit.
Dat heb ik nooit meegemaakt, jongens.
Of dat je vader...
Je hebt nooit gedraaid aan de telefoon? Nooit gedraaid?
Nee. Dat je vader op de modem zat en dan kon je gewoon niet bellen.
Had je geen internet,
toch? Dat je eerst moest inbellen, dat je dan die geluidjes kreeg.
Ja.
Ik heb nog een heel piepklein nieuwtje. Het is Dragon's Den komt terug bij Viaplay, de streamingsdienst.
Oké.
Met wie als presentator?
Ja, dat is nog de grote vraag.
Amber Brandsen.
Nou ja, waarom zou dat niet kunnen? Maar het is wel in het voorjaar komt het volgens mij. Tenminste, heb ik gehoord. En dan kunnen ze zelfs nog aanmeldingen. Want ik begrijp dat Vincent Productie gewoon nog gaat produceren. Je kan hier nog aanmelden. Dragons Den at vincenttvproducties.nl.
Misschien zoeken zij nog een leuke podcast over media.
Ja.
En dan tot we naar
en dan stappen we over.
Ja.
Voor heel veel geld.
Heel veel geld.
En ze gaan dus ook die televisieprogramma's doen.
Hoeveel zal Viaplay ons willen betalen?
Ik weet niet, we hebben hele goede luistercijfers de laatste tijd. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je als eerste een verse podcast. En we zitten ook op Instagram. We hebben al 240 volgers.
Ja, maar de generatie in de podcast.
Dat zijn ook niet onze luisteraars, denk ik. Ja. Ja, maar misschien AD moet jij daar toch wel wat aan doen. Want die plaatjes zijn misschien... Hè, wat gaat
zijn stom?
Plaatjes en zo in Instagram.
Moet ik iets anders doen?
Ik heb geen idee. Ja.
En voor het laatste medianieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/show.
Maar tegenwoordig kan je ook gewoon ad.nl intypen. Want het medianieuws over de
staat gewoon
website.
Op de home. Ja. Tot volgende week.
Tot volgende week. Hunt het begint trouwens.
Maxima, hier is Willem-Alexander, prins of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
top.
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.